Naar openbaring 12 gaan wij voorlopig weer. Openbaring 12, waar wij terecht waren bij het beruchte visioen. Dat wil zeggen het teken dat gezien werd in de hemel van een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Men heeft er zelfs Europa in gezien. Ooit, ja. En Rome. En van Rome Europa. En daarin dan ook nog weer het zogenaamd herstelde Romeinse Rijk. Wat helemaal een onbijbels concept is, maar... Ach, ik hoef het er niet verder over te hebben. Wij weten wat het is. Het is een uitbeelding van Israël. En het is, we komen daarop in elk geval via Genesis 37... waarmee meteen ook een verband gelegd wordt met de figuur van Jozef. Want het is afkomstig uit de dromen van Jozef enzovoort. En dat die vrouw dan een mannelijke zoon baart... Ja, dat is niet zo heel verwonderlijk, zeg ik dan tamelijk arrogant. Want wij weten hoe dat zit. Uit Israël zou namelijk eerst die zoon geboren worden. En dat is niet maar de Heer Jezus zelf. Het is ook heel eenvoudig. Als die vrouw een volk voorstelt, dan stelt dat kind dat eruit geboren wordt dus ook een volk voor. En dat is ook zo, want die mannelijke zoon uit vers 5 is gewoon de gemeente. Het probleem ervan is, maar dat heb ik u vorige keer al gezegd, het probleem ervan is eigenlijk dat niemand er ooit op bedacht is. Want zeker in kringen waar men verwacht de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te openbaren en dat soort dingen meer. Kortom, in Gileastische kring, heet zoiets plechtig, daar ziet men gewoonlijk de gemeente als één dame. Als bij volken zelfs als één bruid. Want men wil ook niet voor een oud wijf versleten worden. Dat zeg ik toch weer aan het begin van de avond. Als één bruid die voor haar man versierd is enzovoorts, wat je er maar van maakt. Ja, voor zover wij er als gemeente niet zo uitzien, moeten wij er dus van alles aan doen. Want de bruid moet voorbereid worden op het huwelijk. En dat schijnt alleen een uitwendige aangelegenheid te zijn. Waar men dat vandaan gehaald heeft, weet ik niet, want er stond niet in het boek wat ik gelezen heb. Maar doe maar weer. Wat moet je daarvan zeggen? Ik heb een evangelist gekend, een bijbelleraar zelfs. Die had het dan over... En het bruidje aankleden en het bruidje uitkleden. En, maar goed, in ieder geval, daar ging het dan allemaal over. Hè? Dat was Roosendaal, ja. Maar toen maar weer. Het is noodlottig, want Israël wordt voorgesteld soms als vrouw. Waar het gaat om de aardse positie van Israël. En dan in relatie tot de Heer, tot God... wordt Israël voorgesteld als vrouw. Dat is niet het eind van het verhaal, want Israël in relatie tot de volkeren wordt wel degelijk ook voorgesteld als man. Want begrippen als mannelijk en vrouwelijk zijn wij helemaal kwijtgeraakt. Zelfs in onze taal. Dat was het laatste wat nog over was, denk ik wel eens. Maar we zijn het verschil helemaal kwijtgeraakt. Nee, in de wetgeving ook, ja. Noemt u maar op. Maar we zullen het ook daar maar niet over hebben. Maar we zijn dat helemaal kwijtgeraakt eigenlijk. Maar de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht, is nou eenmaal mannelijk ten opzichte van alles wat het eerstgeboorterecht niet krijgt. Dat is een kwestie van rangorde. En Israël boven de volkeren is mannelijk ten opzichte van de volkeren. En Israël als ondergeschikt aan God, dan wel aan Christus, is vrouwelijk. Zo zit dat nou eenmaal. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Het zijn relatieve begrippen namelijk. Zo maar. En vandaar dat Israël voorgesteld wordt als man in de Bijbel. Als Israël is mijn zoon, Israël is mijn eerstgeborene, heet dat. En op andere plaatsen wordt Israël vergeleken met twee dames, dan wel met twee madams. Met de namen Aholiba en Ahola. En u begrijpt, als je zo heet, dan is het niet best met je. Maar toen maar weer. Zijn relatieve begrippen. Maar die vrouw is een beeld van Israël. Hetgeen bevestigd wordt door zon, maan en 12 sterren. En het wordt bevestigd door Jacob, die notabene de stamvader is van Israël. En die herkent het plaatje zo in één keer. In Genesis 37. En wij dus ook. Zit voor ons niks anders op. En daaruit wordt geboren een mannelijke zoon. Dat is de gemeente. Want de gemeente is weliswaar een vrouwelijk woord. En de gemeente staat ook daadwerkelijk vrouwelijk ten opzichte van Christus. En dat is weer zo omdat de gemeente het lichaam van Christus is. Want het lichaam, u begrijpt de problematiek, het is het lichaam. Men heeft het maar onzijdig gemaakt. Terwijl gewoon toch eerst naar het lichaam gekeken wordt om te kunnen zeggen het is een jongetje of een meisje. Maar men weet het niet goed meer. Is er onzeker over. Maar het lichaam is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. En het hoofd is mannelijk ten opzichte van het lichaam. Dat is, men kan het nalezen met betrekking tot de gemeente ook. Bij voorkeur in Efeze hoofdstuk 5. Hetgeen ontleend is weer aan Genesis, waarbij gezegd wordt dat Eva een beeld is van de gemeente en Adam een beeld is van Christus. Dat staat er eigenlijk ook letterlijk zo. Uitspraken over Adam en Eva worden namelijk in Efeze 5 rechtstreeks toegepast op de gemeente. Uitspraken uit Genesis dus, hè? Rechtstreeks toegepast op de gemeente. Waarom ook niet? Maar het neemt niet weg dat de gemeente dan toch heus het lichaam is van één man. En dus in die zin een mannelijk lichaam. Sterker nog, niet van een bruid, maar van een bruidegom. Het is het lichaam van de bruidegom. En daarom wordt de gemeente opgeroepen om toch vooral mannelijk te zijn. Ook in de praktijk. Dat schijnt, heeft men mij verteld, ook problematisch te zijn. U weet wel, daar krijg je dat gedoe over. Het is een man, maar hij voelt zich meer een vrouw eigenlijk. Of zo. En dan krijg je me, ja, sorry, ik mag daar niks meer van zeggen, want dan krijg ik weer gedoe over discriminatie en zo. En dat is weer bij wet verboden. Maar dat laat ik dan zo zeggen, al die emoties ook altijd. Die worden dominant verklaard en al het andere moet eraan ondergeschikt gemaakt worden. Terwijl toch heus de klassieke opvatting aller tijden was, ook in de Bijbel, dat emoties ondergeschikt zouden zijn aan de feiten. En als die emoties niet in orde zijn, dan moet je zorgen dat de feiten veranderen. En dan passen de emoties zich aan. Emoties komen voort uit ons denken. In zeer hoge mate. Zo kun je ook je angst kwijtraken voor bijvoorbeeld elektriciteit. Je moet gewoon een cursus elektromonteur volgen. Dan ben je angst voor elektriciteit wordt kwijt. Dan weet je namelijk hoe het werkt. En dan is er niks meer aan de hand. Om maar eens wat te noemen. Of je angst voor water. Je gaat gewoon leren zwemmen, dat is het eigenlijk. En dan ben je het ook kwijt. Dat verandert je emoties. Dat is echt zo. En dit zijn maar simpele voorbeelden, want dat kan dan iedereen nog begrijpen. Maar zo is het werkelijk. Emoties kun je niet oproepen, maar emoties kun je wel sturen. En dat gebeurt via ons denken. Dat is wat ons onderscheidt. Ons mensen onderscheidt van de dieren. Is dat ook discriminatie? Ik mag hopen van wel. Maar, ja.
Daar heb ik enig onderscheid.
Ik heb ook eens een keer een cursus gevolgd. Elektronica en discrimineren. Dat was heel belangrijk. Anders kon je geen radioontvangst krijgen. Dan moesten Moest discrimineren. Moest toch bepaalde golven van elkaar aftrekken en bij elkaar optellen. En dan weer uit elkaar splitsen. Dat heette discriminatie en discriminatiespoelen en filters en weet ik het allemaal. Dat is allemaal show wat ik nou vertel. Ik weet er geen bal meer van. Maar, ja, ik heb het moeten leren en toen hebben ze meteen hebben ze het afgeschaft. Toen hebben ze de transistors ingevoerd en toen was het weer helemaal anders. Dus toen ben ik ook maar afgehaakt. Vandaar dat ik wel aan de Statenvertaling ben blijven hangen. Die is er gelukkig nog. Maar goed, laat me zitten. Maar dat is wat ons onderscheidt van de dieren. Wij kunnen namelijk denken en daarmee onze emoties onder controle brengen. Bij dieren ligt dat een heel stuk moeilijker. Nou goed. Ik laat het daar maar bij. De gemeente is één man. Daar staat trouwens in Efeze 4, vers 13. Daar staat dat wij allen zouden komen tot kennis van Christus en zouden opwassen tot één volkomen man. Daar staat de vertaling. NBG, dat is van 1951 en verder ben ik nooit gekomen. NBG zegt tot de mannelijke rijpheid. Wat het ook wezen mag. Maar tot een volwassen man staat er in de grondtekst. En daarmee ook in de Statenvertaling. Hetgeen toch een beetje ongelukkig is als het van toepassing zou geweest zijn op één bruid. Dat wil zeggen op de gemeente als bruid. Ik weet wel waar de gedachte vandaan komt. Men heeft namelijk van oudsher de gemeente, de kerk om zo te zeggen, gesteld in de positie van Israël. En dat was het dan, basta. Israël definitief aan de kant. En het verhaal gaat verder met de kerk of gemeente. En aangezien Israël als vrouw wordt voorgesteld, gewoonlijk, wordt dus sindsdien ook de kerk of de gemeente voorgesteld als vrouw. En toen men uiteindelijk de wederkomst van Christus weer terugvond, dat was na de reformatie. Nou, ruim na de reformatie mag ik wel zeggen. Toen heeft men nog verzuimd om dit te corrigeren. Want toen heeft men dus ook teruggevonden het verschil tussen de gemeente en Israël. Want anders kan je niet een duizendjarig rijk hebben immers in de toekomst. Ik hoop niet dat ik die hoef uit te leggen. Maar, kom maar. Maar men heeft verzuimd om dan dat bruidschap, of hoe noem je zoiets, om dat terug te geven aan Israël. Men heeft het bij de gemeente gelaten. En dat kwam nog wel uit. Want dan kun je mooi blijven volhouden dat wij als gemeente de wederkomst van Christus tegemoet zien als de komst van de bruidegom. En er zijn een paar schriftplaatsen voor met woorden van die strekking. En die passen we dan op onszelf toe. En wij moeten onszelf vooral rein bewaren als bruid. Want we moeten toch redelijk maagdelijk het huwelijk ingaan. Hoewel ik vrees dat ook die gedachtegang inmiddels achterhaald is. Ja. En ik moet ineens weer, er komt altijd, ik moet altijd denken aan wat mijn vader er ooit over zei. Die had zo zijn uitspraken, die waren altijd doorslaggevend. En die waren niet altijd bijbels, maar wel doorslaggevend. Die zijn me altijd bijgebleven. Die zei gewoon, ik vind het niet zo erg als ze de gemeente zien als bruid. Want ja, och, het is toch een, wij zien ook met verlangen uit naar de komst van Christus. En onze lichamelijke vereniging met hem, dat we hem zullen zien en wat het maar is, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Hij zei, maar waar ik probleem mee heb, is dat men daarmee de gemeenschap tussen Christus en de gemeente, en tussen de Heer en mijzelf dus, dat men de gemeenschap tussen de Heer en de gemeente ontkent. Nou is dat alweer enige tientallen jaar geleden dat hij dit zei. Maar hij voegde eraan toe en in onze kringen is het toch heus niet gewenst dat er sprake is van gemeenschap voor het huwelijk. Ja. En dus, als je zegt we zullen in de toekomst met Christus verenigd worden, ben je dus aan het ontkennen dat die eenheid en die gemeenschap er vandaag is. En dat is moordend. Zie? En ik stem daar van harte mee in. Zo is het ook. Bovendien, maar, en dan kom ik met een iets bijbelse argument. Bovendien mis je dan Openbaring 12, vers 5. Wie is die mannelijke zoon dan? Als je de gemeente in gedachten hebt als dat bruidje dat zit te wachten op de komst van de bruidegom. U weet, die wacht op de komst van de prins, op het witte paard en wat het maar was. Of als een doorn roosje in een kist en die ligt te wachten tot de prins de rozen komt knippen. Nou ja. Er zit heel wat bijbelse waarheid in sprookjes verwerkt, broeder. Maar vooruit maar weer. Ik moet even wat voorbij laten gaan wat ik niet mag zeggen. Dus anders moet ik het er later uitknippen. Dus het is even stil nu. Maar die mannelijke zoon is namelijk gewoon de gemeente. Waarvan trouwens staat, zij baar de mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wij kennen de uitspraak over de ijzeren roede uit Psalm 2 vers 9. Ik meen dat ik die vorige keer ook heb aangehaald. Al. Gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Gij zult hen in stukken slaan, want een ijzeren roede, u weet, een roede is een strafwerktuig. Althans in kruiswoordpuzzels. Ja, het is zo weer 5 december, ja. Goed. Een roede, maar het is een scepter. Maar de scepter is de uitbeelding van macht, hè. Goed. Van het zwaard dat de overheid niet te vergeefs geacht wordt te dragen, enzovoort. Wij kennen de uitspraak uit Psalm 2 als van toepassing op de Heer Jezus Christus. Maar in Openbaring 3 zijn wij het al tegengekomen. Kijk, nee, 2 is het nog. Openbaring 2 vers 27 zijn we dezelfde uitspraak al tegengekomen. Daar wordt hij uitdrukkelijk eveneens toegepast op de gemeente. En zo hoort dat ook. Want het hele idee is en blijft dat al wat over de Christus geleerd wordt, reeds in het Oude Testament, ook van toepassing is op de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente wordt geïmpliceerd omdat de gemeente het lichaam van Christus is. Dus wat gezegd wordt over Christus is ook van toepassing op de gemeente. Ook die heb ik van jongs af aan geleerd. Ja. En dat blijkt ook zo te zijn, hier ook, want er staat in vers 26 van Openbaring 2. Wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen, let op het meervoud, zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. En de ijzeren staf is heus hetzelfde als de ijzeren scepter. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Let op wat erbij staat. Staat er, als u mij vraagt, over compleet bij. Want het had ook zo wel duidelijk kunnen zijn, maar staat er uitdrukkelijk bij. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Want wij worden vereenzelvigd met Christus. Wij zijn immers één plant met hem. In de gelijkmaking van zijn dood en begrafenis en opstanding, Romeinen 6, en hemelvaart, Efeze 2. Met Christus mede opgewekt en met Christus mede gezet in de hemel. En met Christus en in Christus geroepen tot zoonstelling, Efeze 1, vers 4, en zo verder, en zo verder. Zie? En dan weer terug naar Openbaring 12, vers 5. Zij baarde een mannelijke zoon. De gemeente wordt namelijk voortgebracht die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat wil zeggen, dat is van oudsher in het Oude Testament beloofd. En haar kind, dat wil zeggen die mannelijke zoon, hetgeen een pleonasme is trouwens, mannelijke zoon. Heb je dan een vrouwelijke zoon? Nee, waarom staat het er dan? Om het begrip te versterken. Een mannelijk, een zoon. De erfgenaam, de eerstgeborene, want je krijgt automatisch, maar daar kom ik nogal terug, je krijgt automatisch dat in werking treedt Leviticus hoofdstuk 12. Indien een vrouw een knechtje baart, een zoon bouwt, dan treedt er iets in werking. Bovendien is er nog iets anders, want er staat al wat de baarmoeder opent, al wat mannelijk is en de baarmoeder opent, is voor mij, zegt de Heer. Dat is de eerstgeborene dus. De norm is trouwens de vrouw dan. Hè? De eerstgeborene uit de vrouw is voor mij, zegt de Heer. En dat is niet alleen van toepassing op de Heer Jezus zelf, maar het is ook van toepassing op de gemeente die geboren wordt uit de vrouw. En omdat het toch kerstfeest is en ik nooit haast heb, maar omdat het zo binnenkort kerstfeest is, maak ik van de gelegenheid gebruik om dan toch maar even te zeggen dat er in Jesaja 7, denk ik, staat: de Heer zelf zal u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en ge zult zijn naam heten Emmanuel. En in het Nieuwe Testament lezen wij dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. En dat dat vervulling is van wat Jesaja gesproken heeft. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Heb je dat? Dat is Matthäus 1, toch? Of is het, zoiets. Maar wat Jesaja sprak was niet: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar de Heer zelf zal u een teken geven. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Zodat de geboorte van de zoon uit de maagd een teken is. En het teken werd gegeven in de geboorte van de Heer Jezus, want dat staat er letterlijk. Dit is wat gesproken is door Jesaja, of wat het er maar staat. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Ja, dat is het teken dus. Zodat de goede vraag wordt: waarvan is de geboorte van Jezus uit de maagd Maria een teken? Dit is echt te scherp hoor, deze. Hoogst essentieel. Want anders kom je namelijk terecht in het oude verhaal van dat aangezien er staat, er zal u een teken gegeven worden, dat teken moet hebben plaatsgevonden in de dagen van Jesaja. Er moet in de dagen van Jesaja of kort daarna een maagd zijn zwanger geworden en een zoon gebaard hebben. En dat is dan een teken van de geboorte van de Heer Jezus later uit Maria. Maar hebben we dan nog iemand die uit de maagd geboren is? En dan krijg je weer dat gezeur dat je met de ene oplossing een heleboel andere, of met de ene leugen, een heleboel andere moet verzinnen. Ik wil het niet zo lelijk zeggen, maar dan blijf je aan het werk. En dan moet je zeggen, ja, maar Alma, dat kan zijn een maagd in technische zin. Hoe ze bij zulke woorden kunnen komen, begrijp ik nooit. Ik heb er zo moeite mee, maar dat echt waar. Dat Alma is een maagd in. Kan zijn een maagd in technische zin, maar het kan ook zijn een maagd in de zin van gewoon een jonge vrouw. Nou, dan zijn er dus een heleboel tekenen gegeven in de dagen van Jesaja. Ik neem aan dat er nogal wat dames zwanger geraakt zijn, want zo heet dat tegenwoordig. Tegenwoordig klinkt het altijd alsof het altijd per ongeluk was. Of per geluk, doe maar. Nee, het hele punt is, dat is niet in de dagen van Jesaja gebeurd. En het teken is de geboorte van de Heer Jezus. Zodat de vraag is, waarvan is het een teken? En het antwoord is, de geboorte van Jezus uit de maagd Maria is het teken van de geboorte van de gemeente uit Israël. Had hij dan gemeenschap met de man Israël? Nee, dat niet, maar ze werd wel zwanger. Heb je dat nog? Dat is het punt. En dan Israël. Ja, maar niet zozeer het Joodse volk hoor. Hoewel. Maar niet zozeer het Joodse volk. De naam Israël berust trouwens sowieso meer bij de 10 stammen van Israël. Omdat daar de eerstgeborene huist. Dus bij dat volk dat niet Juda heet, maar Efraïm of Jozef. Nou ja, en dan ben je weer in het Nieuwe Testament, hè? Want de Heer Jezus werd inderdaad geboren als wettige, want dat staat in Lucas 3 letterlijk, nomizos, niet naar men meende, zoals men het vertaald heeft, maar als wettige, volgens nomos, volgens de wet, als wettige zoon van ene Jozef. En dus niet voor niks. Kortom, de geboorte van de mannelijke zoon uit Maria is volgens Jesaja 7 een teken. En het is een teken van de geboorte van een heel volk uit een ander volk. Uit een volk dat zich niet bekeerd had, om zo te zeggen, dat officieel niet verbonden is met de man, maar wel verloofd. Ja, want officieel is er geen gemeenschap tussen de Heer en die 10 stammen van Israël. Officieel niet. Het is beloofd voor de toekomst. Maar eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Dit is de betekenis van Jesaja 66, laatste bladzijde van Jesaja. Linksbovenaan. Jesaja 66. Eer haar smart, dus, een wonder, ja. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. En er staat erbij, zou de Heer voortaan dan de baarmoeder toesluiten. Met andere woorden, er komt nog meer. Maar het eerste wat voortgebracht wordt, is inderdaad een knechtje. Dat is die mannelijke zoon, die de baarmoeder opent, die dus eerst geboorterecht krijgt, waarvan de Heer God zegt, de Heere God zegt, het is voor mij. En dus die wordt weggerukt, met kracht weggenomen, komt zo terug, tot God en daarmee tot zijn troon, want de eerstgeborene is bestemd om de troon te erven. Dat is waar het over gaat. En dat dat een verborgenheid is, ja, u hebt de inleidende woorden van onze broeder er straks gehoord, dus dat is het, ja. Maar daarom kun je het wel terugvinden. Je moet alleen netjes en secuur schrift met schrift vergelijken en naast elkaar leggen. Een mannelijke zoon dus, inderdaad. En die opent de baarmoeder, die is dus voor de Heere bestemd. Dat is op zich helemaal niks bijzonders eigenlijk. Zie? En vandaar dat in het algemeen van de gemeente, maar ook van de individuele gelovigen, gezegd wordt dat wij door geloof zijn wij kinderen Gods geworden. Maar de bedoeling is dat wij een man worden. Een volwassene man. En niet een bruid. Een volwassen man. Dat is 1 Korinthe 14 waar dat staat. En nog mooier vind ik trouwens 1 Korinthe 16 vers 13, want er staat, waakt, staat in het geloof, houd u mannelijk, wat je toch niet tegen het bruidje zegt, hè? Dat kan je niet maken, hoor. Het arme kind. Hè?
Als je toch het lichaam van Christus bent,
hoe
kun je dan de bruid zijn?
Ja, nee, dat kan ook helemaal niet. Dat is zo inconsequent. Maar ja, men zegt dat je moet die twee, zijn twee beelden en je moet ze niet door elkaar halen. Maar daar stik je toch vroeg of laat een keer in. Ja. Afgezien daarvan, ik heb er ooit een brochure over geschreven. Op verzoek van mijn vader trouwens. Ja, maar goed. Nergens, maar dan ook nergens, wordt het woord bruid gebruikt voor de gemeente. Dat komt domweg niet voor. Dat is niet te vinden. Het woord maagd nog wel. Zelfs reine maagd. Daar komt nog voor, 1 Korinthe 11 of zo, of 2 Korinthe 11 of zo, als ik me goed herinner. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ja, daarvan moet ik dan wel zeggen, toen heb ik de maagden eens geteld in het Nieuwe Testament. En dat is verrassend. Hè? In ieder geval meer dan 144.000 kom je er tegen. Want van de 144.000, inderdaad uit Openbaring, heet het dat zij maagden zijn, maar wel mannen. Waarmee waar gezegd wil zijn dat het woord maagd niet noodzakelijk een vrouw aanduidt, maar wel degelijk ook gebruikt wordt in de Bijbelse taal, maar ook in het Nederlands, voor een man eventueel. Die dan met vrouwen niet bevlekt is, heet dat. Want zo staat het daar. Je moet mij niet vragen wat het betekent. Ik zeg gewoon, dat staat daar. Hè? Zo is dat. Ja. Hebben we die nog? Zodat al staat er 100 keer dat de gemeente een maagd is of zo is, dan is het nog niet een man. Of nou, sorry, dan is het nog niet een bruid. Zelfs nog niet eens een vrouw trouwens. Laat staan een bruid. Dus echt een absoluut misverstand. Aan de andere kant, het begrip bruid wordt wel gebruikt voor Israël. In het Oude Testament al, in de profetie. Dus dat is duidelijk genoeg. En meer valt daar niet over te zeggen. De gemeente is gewoon een man. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die uitdrukkingen. De, even keer 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Waar staat dat wij als gelovigen geroepen zijn tot zoonstelling? Weliswaar in de Statenvertaling heet het dan aanneming tot kinderen. Dus je raakt hem daar kwijt. Je ziet dat de vertalers er moeite mee gehad hebben. Maar er staat echt aanstelling tot zonen. En een zoon, huos, is een volwassen man. Zie? Over de gemeente. En zo verder. En dan nog zo het een en ander aan schriftplaatsen waar ik nou verder maar niet op inga. Maar inderdaad, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen hoeden zou met een ijzeren roede. Dat betekent in de praktijk die deel zou hebben aan wat aan Christus toegezegd is. Dat wil zeggen, het is gewoon Efeze 1 vers 3 mensen. Het is gewoon Efeze 1 vers 3. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Elke, nee, er staat alle, maar ik zeg het voor de duidelijkheid even erbij. Alle geestelijke zegening is foutief Nederlands officieel vandaag. 3,5 eeuw, 4 eeuwen bijna na de Statenvertaling. Maar het moet zijn of alle geestelijke zegeningen, dan is het onbepaald. Of het moet zijn elke geestelijke zegening, enkelvoud, dan is het bepaald. Dan kun je ze tellen. En dat laatste, dat is wat er staat. Met zegening in het enkelvoud. Dus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat betekent heus dat alles wat over Christus gezegd kan worden, zeker in zijn hemelse positie, is eveneens van toepassing op de gemeente als zodanig. Nee, inclusief, we hebben een aardse oorsprong, de Heer Jezus ook, want het is zo weer kerst, nietwaar? Dan hoef je het niet uit te leggen. Het wordt ook niet op prijs gesteld trouwens, dat is een ander ding, maar... Nee, dat is mijn ervaring van jaren her al, hoor, zuster, dus laat me zitten. Thomas, ik bedoelde verder niks mee. Maar zo is dat, hè. Hij is ook van aardse oorsprong. Hij leefde als gelovige op aarde. Hij diende zijn hemelse vader. En hij is gepromoveerd naar de hemel tot aan de rechterhand Gods. Dat is ook het verhaal van de gemeente en van u en mij. Precies hetzelfde. Daar gaat het maar om. Dan staat er, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat woord weggerukt, ja, wij hebben geen goed woord, of dit is het goede woord eigenlijk. De term betekent zoveel als met kracht wegnemen. Krachtig wegnemen. Niet maar zo voorzichtig, maar er gaat kracht mee gepaard. Het gaat niet zomaar. Dat is wat het betekent. En dat idee van dat het met kracht gebeurt, is uitgedrukt in weggerukt. Maar alleen bij wegrukken denken we weer aan een zeer snelle, plotselinge beweging. En misschien is het dat. Waarschijnlijk is het dat ook, maar dat is niet noodzakelijk de betekenis van het woord. Het wil gewoon zeggen dat er een specifieke kracht bij gebruikt wordt. En dat is natuurlijk ook inderdaad het geval. Want als het van de aarde naar de hemel moet, dan moet daar toch een bepaalde kracht gemanifesteerd worden, zal ik maar zeggen. Bovendien kent u natuurlijk toch ook de uitdrukking, de werking der sterkte, let op, de werking der sterkte zijn er macht die hij gewrocht heeft in Christus. 4 woorden, met dezelfde betekenis. Efeze 1, de werking der sterkte zijn er macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Nou, die kracht hebben we het over. Huh? En vervolgens stellen wij vast dat dit exact hetzelfde woord is als in... Vitaal met weggerukt hier. Hetzelfde woord is als in... in 1 Thessalonicense 4. Waar het wat soft vertaald is... Dat laat zich raden, omdat de vertalers van deze waarheid geen weet gehad hebben. Althans, officieel niet. En daar gaat het maar om. Dus 1 Thessalonicense 4, vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. En dus niet op een tape recorder. Dus ook niet in het ziekenhuis. U weet wel, opname 5 tellen na nu. Zo ging dat bij de radio vroeger. In de platenstudio niet, daar riepen ze gewoon band loopt. En dan wat moest je maar beginnen als muzikant ongeveer. Band loopt. Maar dat is het ook niet. Zullen we samen met hen opgenomen worden. Maar wat hier vertaald is met het softe woord opnemen... Dat is hetzelfde als wegrukken in Openbaring. Het is hetzelfde woord. Komt niet zo vaak voor trouwens in de Bijbel, maar het is hetzelfde woord. En daar hebben wij in het Nederlands onze term opname van de gemeente aan te danken. Maar zodra je het moet vertalen naar een andere taal, dan merk je dat ons Nederlands opname is toch wel erg slapjes. In de eerste plaats, het is niet eens goed Nederlands. Maar dat zijn we vergeten. Het wordt inmiddels wel goed gerekend. Maar het is een germanisme. Want het had in het Nederlands moeten zijn een opneming. Hoe weet u dat is? Hè? Opneming. Dat is goed Nederlands. Opname, dat is afname. Dat is een germanisme. Echt maar. Alleen de Duitsers zeggen niet de afname der Gemeinde of zoiets. Echt niet. Die hebben entrückung. Goed, ik kan het niet zeggen, dan moet ik eerst een slok hebben. Entrückung, nee, dat kan ik niet zeggen. Die entrückung der Gemeinde of zoiets. Entrückung, dat is eigenlijk nog wat sterker dan wegrukken, denk ik, voor mijn gevoel. En het Engels is nog erger. Die hebben het over de rapture. En ik moest in de tijd vreselijk lachen. Want in de tijd, dat was nog in de 60e jaren, kwam dat boek uit van Herr Lindsay. Dat eerste. De planeet die aarde heette. Vond ik toen al een vreemde titel. Omdat de aarde geen planeet is immers. De aarde is de aarde. De planeet is een hemellichaam en aarde is geen hemellichaam. Hè? De aarde is de aarde. De hemel is boven de aarde. Dus ik heb het altijd vreemd gevonden. De planeet die aarde. Maar het sloeg wel aan natuurlijk. Er kwam wel een publiek voor. En ik, zonder arrogant te willen doen. Natuurlijk, ik heb het boek wel gelezen. Ook in de Nederlandse vertaling. En ik kan u zeggen dat er wat ons betreft niks nieuws in stond. De heel Nederland stond op zijn kop. Heel christelijk Nederland toen. Stond voor ons niks nieuws in. Ik heb dat van jongs af aan allemaal zo geleerd. En mijn vader trouwens ook, dus je bent zo een paar generaties terug. Dus niks nieuws, maar Herr Lindsay was eigenlijk een journalist, dus die heeft het mooi verpakt. En voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Maar het was voor Nederlandse begrippen zo sensationeel, dat men het in het Nederlands uitbracht, niet bij een christelijke uitgever, maar bij Servieren. Uitgeverij, ik weet niet of het nog bestaat. Bestaat hij nog, Servieren? Allemaal occulte boeken, die werden daar uitgegeven. Over de New Age, ja, en over de Maitreya, dat kwam allemaal bij Servieren. En de planeet die aarde heette ook, want het leek ook wel erg occult allemaal, en wat het maar was, hè. En religieus van aard, en spiritueel, en, dat soort dingen, Servieren. U weet wel, de boeken van de geheime leer van mevrouw Blavatsky, en hoe ze maar heette, is allemaal Servieren. Weinrap. Kabbalah, allemaal Servieren. Nou goed. En daar kwam dit boek ook uit. En die hebben natuurlijk een paar juffrouwen daar zitten. Ik neem aan een juffrouw. herinner ik me dat het een juffrouw was. Die heeft dat boek moeten vertalen, maar die wist helemaal niet wat het over ging. Kende de Bijbel niet, laat staan het christelijk jargon. Dus die heeft, wat moet je nou met de rapture of the church? Want dus vertaal je dat met het woordenboek in de hand, of via je Google, of waar via, dat bestond nog niet, dan krijg je dus de verkrachting van de gemeente. Want een rapture is een verkrachting. Hè? Iets met kracht, toch? Rapture, verkrachting van de gemeente. Daar wist ze geen raam mee. Ze heeft wel begrepen dat het dat niet kon betekenen. Het is geworden de vervoering van de gemeente. Maar dan blijkt dat ze ook niet begrepen heeft dat het een wegvoering van de gemeente was. Want vervoering, dat is een term waar je helemaal niks mee kunt, hè? Dus ik vraag me af wie dan eigenlijk dat boek nog begrepen heeft. Behalve degene die het toch al wisten. Maar goed. Maar het woord is wegrukking in Openbaring 12. En het is hetzelfde als in 1 Thessalonicense 4. Het gaat daadwerkelijk, gaat inderdaad over wat wij gewoon maar blijven noemen, omdat het jargon is, de opname van de gemeente. Zeker, ja. En de gemeente wordt opgenomen voordat die draak hier op aarde tekeer gaat, want in het volgende wordt vermeld hoe die draak inderdaad op aarde tekeer zal gaan. Het wordt ons vervolgens uitgelegd in hoofdstuk 13 en 14 en wat er verder volgt. Nou goed. En dan maar weer terug naar Openbaring 12. Haar kind werd weggerukt door God en zijn troon. Ik las u 1 Thessalonicense 4. En ik deed het snel, want het was niet mijn bedoeling om u de aard en omstandigheden van de opname van de gemeente uit te leggen. Vooralsnog. Misschien dat ik daar nog wel op terecht kom, maar vooralsnog even niet. En dus kom ik ook niet terecht in Jesaja 57 vers 1... waar gesproken wordt over de rechtvaardigen die weggeraapt worden. Weggeraapt. Rapture. Heb je het woord, Engelse woord? Rapture. Rapen. Rape. Rapture. Dat is wat het is. Maar daar heb ik het nog even niet over. Ik neem aan dat het verschijnsel aan zich bekend is. Herkend werd weggerukt door God in zijn troon. Maar het punt is dat wij natuurlijk eigenlijk zouden moeten vragen, maar wanneer gebeuren deze dingen? Dat willen we altijd weten, want er moet toch een jaartal bij komen te staan, of iets van die aard. En dan staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn, want eerst wordt verteld hoe het met die mannelijke zoon gaat, even. Ja, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En het was die draak die voor die vrouw stond om die vrouw te verslinden. Zodat je ziet dat het toch erg bedreigend eruit ziet voor Israël. En in het bijzonder voor de 10 stammen van Israël. Hè? Nee, ik zeg dat met nadruk en ik stop ook even. Want gewoonlijk wordt dan altijd maar gedacht aan de Joden. Maar ik moet hier toch maar eens wat anders zeggen. Hopelijk alleen om uw geheugen op te frissen. Men spreekt, met de Bijbel dicht overigens, over de joods-christelijke tradities en cultuur en wat het maar is. Hè. Nog even en dan wordt het de joods-christelijke Mohammedaanse cultuur, want die gooit men bij elkaar op één hoop, omdat het toch allemaal maar één en dezelfde God is. Wij zijn de 3 monotheïstische godsdiensten, naar het schijnt. Het jodendom, het christendom en de islam. Dan zeg ik, ja, dat van de islam is gestolen, maar toch. Van zowel de joden als de christenen. Ik ken uw geschiedenis. Maar toen maar. Men gooit het op en op. Maar ik moet u zeggen dat de hele term joods-christelijk, dat die vanzelf omvalt als je je Bijbel leest. Want binnen het jodendom was geen plaats voor de Christus. Nee, dan moet je niet zeggen van ja, maar daar verwachten ze toch de komst van de Messias, de Christus enzovoort. Dan zeggen ja, dat zeggen ze wel, maar dat is al heel lang en 2000 jaar geleden kwam hij al en toen moesten ze hem niet en dat is nog niet veranderd. Dat is het nou juist. Kortom, christelijk is niet Joods. Integendeel, het christendom is vanaf het begin, vervolgd geworden door het jodendom. Of moet ik nog verder terug? De Christus, want het is zo weer Goede Vrijdag. Ik bedoel, wat moet ik daaraan uitleggen? En we lezen Handelingen. Je leest waar de apostelen kwamen. Eerst in Jeruzalem, ze werden vervolgd door de Joodse Hoge Raad. Dat wil zeggen, door het Joodse volk officieel. En later ben je bij Paulus en ben je onderweg de wereld in, zal ik maar zeggen. En wat krijgt hij mee te maken? Met de Joden overal waar hij komt. En die zijn altijd vijandig. En die stoken de heidenen op, net als in de tijd in Jeruzalem. En zo. Nee, ik zeg dat niet met brok of iets dergelijks. Niet om lelijk te doen, maar we hebben het wel over historische feiten. Niet waar? Hoe Joods is het christendom? En hoe christelijk is het jodendom trouwens? Ik vraag dat nooit iemand. Dit is een misverstand. En dan zegt u, ja maar het christendom, want dat zeggen ze ook hè. Christendom is uit het jodendom voortgekomen. Zeg ik, waar staat dat dan? Nee, de eerste christenen waren joden. En ze zeggen, althans Paulus, als ik Paulus als woordvoerder neem, die zegt, en alles wat ik had als Jood, dat wil zeggen als het zaad van Abraham uit de stam van Benjamin, naar de wetten fariseeën, naar de rechtvaardigheid, ja, de wet is onberispelijk. Ik heb het allemaal shit geacht. Want schade is heus hetzelfde als shit, hoor. Je schrijft het iets anders, maar het is hetzelfde woord uit dezelfde wortel. Ik heb het schade, verlies enzovoort geacht, opdat Christus mijn winst zou zijn. Dat verdroeg elkaar niet. Dat was het nou juist. Hebben jullie die? Ja. Nou ja. Maar ik zal je nog wat anders vertellen. Dat wilde ik eigenlijk. Matthäus 21. Daar vindt u die gelijkenis. Ik heb me hier vaker aangehaald. Dus ik aarzel wat. Maar ik blader er naartoe. In Matthäus 21 vindt u, nou ja, vind je een heleboel, dat is het nadeel van opzoeken. Kost moeite om er weer uit te komen dan, hè. Maar Matthäus 21 vindt u de gelijkenis van de boze wijngaardeniers.
Ja,
dat is vanaf vers 33. En er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom. Dat wil zeggen een hek, want dat is wat een tuin is, een omtuining. En groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buiten, naar buiten, buitenslands. Toen nu de tijd de vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond die andere dienstknechten meer dan de eersten en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. U weet toch waar het over gaat, mag ik hopen. De wijngaard wordt ook genoemd het koninkrijk Gods. Nee, dat staat in vers 43, het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen dat wat beloofd is, want er was wat beloofd, want de wijngaard moet wat voortbrengen immers, vrucht voortbrengen. En de wijngaard er niet is, nou ja, dat is in ieder geval tot in die dagen het Joodse volk. Maar ze zien de zoon komen van de eigenaar, dat is de Heer Jezus, de Messias. Toch? En ze zeggen, hij is de erfgenaam, ze weten precies wie hij is. En ze zeggen, die moeten we hebben, want anders raken wij onze onze positie en de hele wijngaard kwijt, want dat is de erfgenaam. Laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Dat is bijna letterlijk wat Caiaphas zegt in Johannes hoofdstuk 11, meen ik. Die zegt, als we die man laten gaan, laten begaan, dan raken wij onze plaats kwijt en ons volk, onze positie. Dus het is beter dat hij sterft. En dan houden wij het volk. Letterlijk. Nou goed. Maar Caiaphas als hoge priester was nou eenmaal de leider van de landlieden, om zo te zeggen. Toch? Goed. Maar aan het eind van de gelijkenis komt de bekende vraag. Wanneer de Heer des Wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Er staat gewoon doen verloren gaan hoor, Apollumie. Hij zal een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En dan sla ik even vers 42 over. En ga meteen naar vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u, de landlieden, zal worden weggenomen. De wijngaard is dus het koninkrijk. Zal van u worden weggenomen en een volk gegeven, dat wil zeggen aan een volk gegeven, aan een ander volk dus, dan het Joodse. Aan één ander volk, enkelvoud. Niet aan de heidenen of zo. Dat staat elders wel hoor, overigens. Maar omdat het dan gewoon vager vermeld wordt. Maar hier staat het heel concreet en smal. Aan een volk gegeven, enkelvoud. Dat in dit geval dus wel zijn vruchten voortbrengt. Nou, en dan komt de vraag, hè. Het is Joodse volk, dat zijn de landlieden, dat zijn de boze wijngaardeniers. De vraag is, wie zijn dan die andere landlieden aan wie de wijngaard wordt toebetrouwd? En nou ben ik ook geneigd om er wat anders tussendoor te zeggen, wat je daarna weer over kunt slaan, zoals de Heer het zelf ook doet. Dan zeg ik, nou, de ware is twee. Er was eens een mens en die had twee zonen. En hij ging tot de eerste en zei, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En die antwoordde en zei, ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij heen. Dus toch. En gaande tot de tweede zeide hij hetzelfde. En deze antwoordde en zeide, ik ga hier en hij ging niet. Waarna de vraag is, wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Dat is vers 28 tot en met 31. Zat hij vlak naast. In hetzelfde verhaal. Hier net voor. Kortom, de wijngaard wordt weggenomen van het Joodse volk en gegeven aan een ander volk. Dat moet de broer zijn. Want het Joodse volk was die zoon die zegt, Israël is toch zoon? Oké, dat is die zoon die zegt, ja heer, maar deed het niet. Toch? Dus het gaat naar een broer, wat is de broer van het Joodse volk? Wat is de broer van het tweestammenrijk van Israël? Antwoord, het tienstammenrijk van Israël. En daar ging het dus naartoe. Zo van de gekruiste handen van Jacob, om maar eens wat te noemen. U weet wel, de verwisseling van die twee broers, zoals we dat uit Genesis al kennen. En dan nog wat, want er staat, het zal aan een andere volk gegeven worden dat zijn vruchten voortbrengt. Maar wat zijn dan die vruchten die voortgebracht moesten worden? Overdrachtelijk, hè? Landlieden zijn een volk, andere landlieden zijn een ander volk. Maar wat moet er dan voortgebracht worden uit een van die twee volkeren? Wat is er voortgebracht? Dat weten we toch, wat er voortgebracht is. de gemeente. Uit welk volk komt dan de gemeente dus voort? Ja, niet uit het Joodse. En dus uit het instammen van Israël. Zo zit dat. Waarna de vraag is, en hoe is dat dan gegaan? Dan zijn we nog even bezig. Dat ga ik u dus nou weer niet vertellen allemaal. Dat kan trouwens ook niet, want dat is heel uitgebreid allemaal. Eens deels zoals vermeld in de Bijbel. En andersdeels zoals we het nou eenmaal in de gewone kerkgeschiedenis tegenkomen, dan wel tegen behoren te komen, voor zover het niet weggelaten is. Maar daar gaat het dus om, hè. Kortom, de gemeente is niet Joods, maar is heidens, want als het niet Joods is, is het heidens. En komt niet voor uit Joods. Toen zei iemand, ja, maar de Joden, de Bijbel is toch een Joods boek? En dan zeg ik, nou, dus je zit er weer naast, ik meen het, sorry, maar ik blijf dat volhouden, al was ik de enige, ik blijf het volhouden. De Talmud, dat is een Joods boek. En de Bijbel is Gods boek, is niet een Joods boek. Toch? En dat ze dat laatstelijk het boek in handen was van de Joden, ja, dat is waar, maar dat maakt het niet tot een Joods boek. Toch? Nee, ik heb er nogal wat boeken staan, mag ik wel zeggen, thuis. Maar er zijn er maar heel weinig, dat is heel dun, waar mijn signatuur op staat. Maar voor de rest is het niet van mij. Ik bedoel, het is door anderen geschreven. En ik geef ze graag weer door aan iemand die er misschien interesse in heeft. Of wat dan ook, maar ik bewaar ze in ieder geval. En, nou, niet in ieder geval, maar sommigen wel dan. Hè. En dat is het dan. Maar zeg niet dat van mij is, want dat, ja, het is mij toevertrouwd op een of andere wijze. Zie? Maar de Bijbel is niet een Joods boek. Echt niet. Het is, en als je al zoiets zou moeten zeggen, moet je zeggen, het is een Israëlitisch boek. Het is de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van de beide huizen van Israël. Niet maar van Juda, maar ook van het andere huis van Israël. En de Messiaanse beloftes en een heel Israël aan de beide huizen van Israël. Het is niet Joods. Het is net zo onzinnig om het zo te zeggen als te zeggen dat Mozes het Joodse volk uit Egypte heeft uitgeleid enzovoorts. Dat was niet het Joodse volk. Er bestond niet eens een Joods volk, strikt genomen, in die dagen. He? Laat staan dat Abraham een Jood geweest zou zijn. En toch lees je dat soms, hè. Wat een dwaasheid is dat allemaal. Dat betekent dat men dus echt van de Bijbel helemaal niets weet eigenlijk, hè. Nee, het is niet Joods en christendom is niet Joods. Maar de Heer Jezus Christus is uit de stam van Juda. Dat is waar, maar hij is door zijn eigen Joodse volk verworpen. Ze hebben hem verjaagd. Nou, gedood. En daarna verjaagd, alsnog. In zijn opstanding namelijk. Toen hij gepredikt werd. Dat is de situatie en daar hebben we tot in onze dagen nu mee van doen. Kortom, die vrucht die voortgebracht zou worden, dat is de gemeente. En die wordt geboren niet uit Juda zozeer, maar uit Efraïm, of anders gezegd, niet uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël, niettemin uit Israël. Maar Israël is nog niet Juda meteen, hè? Dat is maar waar het om gaat. Nou goed, en die gemeente met Christus aan het hoofd, inclusief Christus, of andersom Christus, inclusief in de gemeente, is weggerukt tot God en zijn troon. En daarna staat er, en de vrouw, weer Israël, vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid, opdat zij haar al daar zouden, dat wil zeggen dat dat ook aangekondigd is, uit het verleden, of althans vastgelegd in het verleden, opdat ze haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En daar vinden we dus inderdaad chronologische aanknopingspunten. En daaruit kun je leren waar je bent en wat de volgorde is der gebeurtenissen en hoe deze gebeurtenissen, dat wil zeggen de opname van de gemeente, dus samenhangt met andere gebeurtenissen die in de Bijbel worden aangekondigd. Wij lazen dus over een vrouw die een kind, een mannelijke zoon, baarde. Daar zou je bijvoorbeeld, want ik moet toch even een route kiezen, daar zou je op los kunnen laten. Nee, zeg het niet goed. Ik moet zeggen, dat zou je moeten kunnen vergelijken. Dat zou je kunnen vergelijken met Leviticus hoofdstuk 12. Dat is uit de Mosaïsche wet. Leviticus 12. Verder sprak de Heere tot Mozes, vers 1. Zeggende, spreek tot de kinderen Israël, zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn, volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal zij onrein zijn. Staat er ergens een ennetje te veel in mijn Bijbel, maar ja. Kortom, nadat die vrouw een knechtje gebaard heeft, een jongetje dus, een garçon in Frans, en dan wordt het en een garçon, je weet nooit of het dan een jongetje is of de ober. Een knecht, een garçon, een boy, in het Engels geldt het dus ook, een boy. Ja. Ja, daarom noemen zwarte jongens elkaar niet een boy. Want zo werden de slaven ook genoemd. Dus ze noemen elkaar man. He? Let maar eens op. Man. Ja. Maar goed. Als een vrouw een zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgen, dat is ritueel heet dat, onrein, hè? Zulke echt onrein is, dat hangt er vanaf, dat weet ik niet. Daar bestaan geen normen voor technisch. Technisch. Dank u, broeder. Ik moet hem onthouden. Maar ze is ritueel onrein. Op dezelfde wijze als bij de maandstonden. Zoals dat zo mooi heet. En dat heet hier volgens de dagen der afzondering hare krankheid. Maar dat is waar het over gaat. 7 dagen na de geboorte van de mannelijke zoon. Daarna zal op de 8e dag het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dus moe is eerst, de kraamvrouw is eerst 7 dagen onrein. Dus die om zijn wordt het jongetje besneden. En daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Dat wil zeggen, daarna is ze weer of nog 33 dagen onrein. Met als consequentie niet heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. De aardigheid is dat na de geboorte van de Heer Jezus ook gesproken wordt als in Lucas 2, en toen de dagen hare reiniging vervuld waren, gingen ze naar de tempel om de Heer Jezus als eerstgeborene in de tempel, al met de baarmoeder opent, te wijden aan de Heer. Toen waren er dus ook 7 en 33 dagen gepasseerd na kerstfeest. Nou ja, na de geboorte van de Heer Jezus. Heb u dat? Dus het is 7 dagen... en 33 dagen. En daarna zou u misschien denken, hey, waar ben ik die verhouding toch vaker tegengekomen? Dat zal ik u vertellen, maar nu even nog niet. Want ik moet toch een bepaalde volgorde aanhouden, nietwaar? Het punt is namelijk dat de opname van de gemeente logischerwijze voorafgaat aan wat wij kennen als de 70ste week van Daniël. Over die 70ste week van Daniël hebben wij gesproken. Niet helemaal uitgebreid, maar toch, we hebben besproken omdat het nodig was bij, bij Openbaring hoofdstuk 6. Waar wij immers lazen eerst over die vier ruiters. En we hebben toen vastgesteld dat die vier ruiters staan voor de eerste en de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De eerste staat voor vrede, dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En de andere staan voor honger, dood en oorlog. Zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat bracht ons vervolgens bij de verduistering van zon, maan en sterren. En dat is de herkenningspunt voor de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar dat gaat allemaal over het Joodse volk. Niet over tien stammen zozeer. Het gaat over het Joodse volk. Specifiek omdat Daniël 9, waar dit vandaan komt, in vers 24 begint met 70 weken, dat is inclusief de 70ste dus, zijn bestemd over uw volk, dat van Daniël, dat is Juda dus. Uw volk en uw heilige stad, dat is dus Jeruzalem. Enzovoorts. Maar ja, dat is Gods werk aan het Joodse volk. Dat is een werk wat sinds de 69ste week en dus sinds de intocht in Jeruzalem officieel stil ligt. In die tussentijd heeft God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dan wel, God heeft de zaligheid het koninkrijk gegeven aan een ander volk dat vrucht zou brengen. Logischerwijze, als de 70ste week van Daniël begint, heb je weer van doen met het Joodse volk. En tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, betekent dat dan toch dat het werk tot roeping van de gemeente dan voltooid is. Die is duidelijk, hè? Bovendien hebben we het daarover gehad naar aanleiding van Openbaring 11. Vanwege de tempel die gemeten wordt. Uitbeelding van de gemeente die opgenomen wordt. Gecompleteerd wordt namelijk. En daarna staat er, mee tevoren of niet, want Jeruzalem, dat is de heilige stad, is aan de heidenen gegeven die haar zullen vertreden 42 maanden. En 42 maanden is natuurlijk toch een van de beide helften van de 70ste week van Daniël. En in de praktijk de eerste helft, want na die 42 maanden komt het volk niet tot bekering. Dus is het de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Kortom, na de opname van de gemeente begint er een periode van 7 jaren, zijnde de 70ste jaarweek uit Daniël 9. Heb u dat? Dan ga ik het met andere woorden zeggen. Nadat die vrouw die mannelijke zoon gebaard heeft, die is weggerukt tot God en zijn troon, komt er dus een periode van 7. Komt er een periode van 7. Toch? Ja, 7 jaar, maar dat weten we nou al, want dat is de 70ste week van Daniël. Toch? En na die 7 dagen, Leviticus 12, wordt het jongetje besneden. En dan moet ik de besnijdenis uitleggen. Ik weet nooit hoe ik dat nou weer eens doen moet. Besnijdenis is, ik gebruik de Joodse termen dan maar, althans zoals ik ze geleerd heb. Besnijdenis is het wegnemen van de omhulling, van de bedekking en de openbaring van de glans. Kan je opzoeken in je grote vandalen, daar staat het wel in, denk ik. Bij glans bedoel ik. Maar het is ook heerlijkheid natuurlijk. Het is de openbaring van heerlijkheid. En nog veel meer. Van opstandingsleven en wat het maar was allemaal. Maar goed. Kortom, in de symboliek krijg je dus, de mannelijke zoon wordt geboren, weggerukt tot God en zijn troon. Maar 7 jaar later, zijnde aan het eind van de 70ste week van Daniël, wordt hij dus geopenbaard in heerlijkheid. En dat klopt, want de gemeente zal met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat begint bij, dat is wil zeggen, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Niet dat het dan meteen voltooid is, maar daar begint dat. Officieel. Hebben u dat? Want hij zal komen in grote kracht en heerlijkheid met al die heiligen met hem enzovoorts. Dat is de gemeente. En omdat het zo weer kerstfeest is, dan zal daar verschijnen een engel, de engel des Heren. En terstond is het dan met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggen de Heer is aan God. En dat is de gemeente. Want dit teken bij zijn eerste komst is het teken van zijn wederkomst. Hebben jullie nog? Symboliek. Daarom zingt de gemeente altijd een lied. De gemeente wordt geacht te zingen. Er staat op heel wat plaatsen dat het zo is. Inclusief openbaring, de 24 oudsten, die zijn altijd aan het zingen. En als u vraagt naar de tekst, gewoon, lied 48, ere zij God en vrede op aarde, en dat soort, gewoon, die tekst. Of woorden van gelijke strekking, mag God, zie. Ja. Al die gebeurtenissen rond kerst trouwens, die spreken allemaal over zijn wederkomst. Ja. Maar laten we maar weer even leren. Dus nou, de mannelijke zoon wordt geboren. Er breekt dus een periode van 7 aan. Verdeeld in 2 × 3,5. Maar dat staat er natuurlijk in Leviticus niet bij. Maar mijn punt is vervolgens dat na die periode van 7 komt er nog een vergelijkbare periode van 33. En dat is de periode vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot het begin van de 1000 jaren. En dat zijn dus logischerwijze 33 jaren, want de 7 die eraan vooraf gingen zijn 7 jaren, zijn er de 70ste week van Daniël. En begrijp me goed, de 70ste week van Daniël leidt tot het eind van de 70 weken. Maar daar was dat, die zijn bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, vanaf het eind van de 70ste week is dat wat betreft Jeruzalem is dat beëindigd. Dan is het wel verwoest, maar dat staat er ook in Daniël 9. We hebben er uitgebreider al bij stilgestaan in het verleden, dus je doet nou verder niet meer. Verwoesting tot het einde toe. Maar dan komt de Heer, Zacharia 14, als Jeruzalem verwoest wordt, zal hij te 10 dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg, enzovoorts. En vanaf dat moment zal Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden worden. Maar die heidenen gaan daarna nog wel tekeer, want dat wil niet zeggen dat vanaf dat moment de 1000-jarig rijk is aangebroken of het antichristelijke rijk ten onder is gegaan. Sterker nog, maar daar hebben we het later over, in werkelijkheid moet dat antichristelijke rijk nog beginnen zelfs. Zodat de vraag is, maar hoe lang duurt het nog? 33 jaar. In werkelijkheid hebben we het ook over gehad, openbaring 6 en daarna openbaring 7... de aanstelling van die 144.000 dienstknechten die nog het evangelie moeten prediken aan alle volkeren, maar het is na de 70ste week van Daniël. Want dat kan niet anders. Want Israël officieel komt pas tot bekering aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus als je dienstknechten gods hebt uit de stammen van Israël, zoals het er staat, kan het alleen zijn na de 70ste week van Daniël. En die zullen de evangelie prediken. En hoe lang duurt dat? Nou, maximaal 33 jaar. En dan zegt hij, omdat het in Leviticus staat. Zeg ik, ja, nou, omdat het in Leviticus staat. Bijvoorbeeld, maar ik noem je er nog maar één. Hè. We krijgen ze toch niet allemaal meer voor het voetlicht vanavond, denk ik. Ik heb nog maar een kwartier. Maar wat dacht u van Johannes 20... Ik hoef er ook niet zo lang over te doen eigenlijk. Johannes 20. Daar vindt u de opstanding van Christus en zijn verschijning aan de discipelen in de opperzaal. Bij nader inzien, hoeveel waren dat er eigenlijk? 10. Want Judas was dood en Thomas was er niet. Huh? Dus er waren er 10. Staat er boven, verschijning aan de 11, staat dat er boven. Maar het waren er maar 10. Ja, en toen maar. Leuk, hè? Ja. Thomas was er niet. Judas trouwens ook niet. En de reden daarvoor is eigenlijk dezelfde. Zowel Thomas als Judas, de 2 tegenover de andere 10, zijn een beeld van het 2-stammenrijk. Judas in de zin van de Joden, het 2-stammenrijk dat de Heer Jezus verwierp en waarover dan vervolgens het oordeel kwam, Judas, die komt zo niet terug. Maar na een week komt Thomas wel terug. En na een week komt Thomas tot geloof. En ik leerde op de zonderschool, of waar het maar was, bij wijze van spreken, want ik weet echt niet meer. Dat kan ik me niet herinneren. Ik zeg altijd, dat wist ik altijd. Dus, zal me van jongs af aan verteld zijn. De bekering van Thomas is een bekering van is een beeld van de bekering van het Joodse volk in de toekomst alsnog. Ja. Die zegt, ja, maar ik moet dit eerst zien en ik moet het voelen. En er staat de zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Ja, dat zijn wij dus in onze dagen. Maar de bekering van Thomas is een bekering van het Joodse volk alsnog in de toekomst. Trouwens, Thomas telt voor 2, want hij heet Didymus Thomas. Vandaar dat de Nederlandse versie van de naam is Tom Tom. De man was ook de weg kwijt. Dat zei hij trouwens ook, onthoud dit, dat zei hij ook in Johannes 14. Hij zei, wij weten niet waar hij naartoe gaat en hoe zouden wij de weg weten? Ja. Zei Thomas, hoe zouden wij de weg weten? Ja. Ja. Ik weet niet waarom ze dat apparaatje een tom-tom genoemd hebben, maar ik heb zomaar ideeën daarover. Want Thomas betekent, zoveel als Didymus staat er, een tweeling. Misschien had hij een tweelingbroer, maar hij telt voor 2. Maar hij staat voor de 2 stammen van Israël. Ik vind het prima. En ik kom tot geloof 7 dagen later. Na 7. En dat klopt. Want eerst komt de zaligheid terecht bij, in de praktijk, de gemeente. Maar specifiek bij de 10 stammen van Israël. En daarna alsnog bij het Joodse volk. Maar er zit 7 jaar tussen. Zijn er de 70ste week van Daniël? Dat klopt dus. Maar nu verder. Want daarna, na de bekering van Thomas, krijg je nog 33 dagen. Ja, het is wat rekenwerk. Maar krijg je nog 33 dagen totdat de Heer in Handelingen 1 ten hemel vaart vanaf de Olijfberg. En daarna heeft niemand hem meer gezien. Althans niet op aarde. Dus met andere woorden, van Pasen, opstandingsdag tot hemelvaartsdag is 40 dagen, dat is algemeen bekend. Maar ze worden in de Bijbel verdeeld in 7 en 33 en na 7 en voor 33 de bekering van Thomas. Heb je hem? En bij na die 7, dus bij de bekering van Thomas, krijg je ook zoiets als wegnemen van de omhulling en openbaring van heerlijkheid. Denk dat hij zijn klederen wegschoven en zei, kijk, zie je wel. Want indien ik mijn hand niet leg in zijn zij, zei je toch, en dat soort dingen meer. Daar openbaarde de Heer zich als de opgestane aan Thomas. Goed, dan hebben we er al 2. Dan hebben we in Exodus 24, vers 16 tot 18 heb ik genoteerd staan, maar uit mijn hoofd kan ik het niet citeren zo gauw. Exodus 24 hebben wij Mozes die op visite gaat bij de Heer op den berg. Horeb dan wel Sinaï, of hoe die maar heet. En algemeen bekend is dat de man 40 dagen was op de berg. Toch? 40 dagen, het heet 40 dagen en nachten heet dat. Was hij op de berg. Alleen, hij ging op de berg op, naar de top. Toen was hij 7 dagen in duisternis, in de wolk gehuld. En na die 7 dagen verscheen de Heer aan hem. En in die situatie bleef Mozes nog steeds daar, nog 33 dagen, want het totaal was 40 dagen. Heb je dat? Heb je hetzelfde verhaal, 7 dagen, maar toen was het nog duisternis. En na de 7, het overgang van 7 naar 33, verschijnt de Heer aan hem. Overeenkomend met na 7 dagen zal het voor zijn vooruit besneden worden enzovoorts. 7 en 33. En de andere keren, want ik heb er nog een paar voor u, maar die betreffen allemaal David. Het gaat over één en hetzelfde ding, maar het wordt dan wel 1, 2, 3, 4, 5 keer vermeld. Nou, 4 keer eigenlijk. Met andere woorden, wij worden ergens mee opgezadeld met grote nadruk. Ik bedoel, het is niet maar voor chronologen die dan uit moeten rekenen. Hoe zit het met David en hoe oud was hij toen? En dat ze dit. Nee, dit wordt ons erin gestampt. Zo zit het. En dan, wat moet je met die cijfers? Nou, het zijn dezelfde cijfers, 7 en 33. En die kan je dus niet missen. Daar is dus wat mee. En ik zal ze u geven, want je leest dat in 1 Koningen 2. Overigens, die 40 dagen bij Thomas, die lees je gewoon in Handelingen 1 vers 3. Hè, waar staat dat de Heer 40 dagen lang aan zijn discipelen verschenen is. Althans in een periode van 40 dagen vanaf zijn opstanding tot aan Hemelvaarsdag. En dat wordt verdeeld in 7 en 33, omdat na 7 Thomas tot geloof kwam. Maar dat was Johannes. Maar we gingen naar 1 Koningen 2. Als ik het tenminste goed genoteerd heb. 1 Koningen 2, vers 11. De dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron. Dat was slechts over Juda, zijn eigen stam. En in Jeruzalem heeft hij 33 jaren geregeerd en dat was inmiddels over alle stammen van Israël. Nou, dan staat het toch duidelijk. 40, het was 7 en 33. Datzelfde leest hij ook in 1 Kronieken 29. Wat zei ik? 1 Kronieken 29. Waar hetzelfde staat in vers 27. De dagen nu die hij geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. Te Hebron regeerde hij 7 jaren en te Jeruzalem regeerde hij 33. Klopt, kortom, dat staat er dan 2 keer. Dan heb je nog helemaal terug. 2 Samuel. Dat is 2 Samuel 2. Vers 11. Het getal nu der dagen die David koning geweest is te Hebron. Over het huis van Juda. Is 7 jaren en 6 maanden. Begrijp je me goed? Overal waar je over jaren leest, is dat, tenzij specifiek anders vermeld, is het afgerond. Hè? Het is zelfs officieel zo, niet omdat het in de Bijbel staat vermeld, maar wel in de Joodse geschriften. In de, hoe heet dat, Mishnah Rosh Hashanah. Dat wil zeggen, boek over de begin van het nieuwe jaar. Daar staat dat 1 Nissan, de eerste van de eerste maand officieel, is maart, april ergens. 1 Nissan is de begindatum voor de berekening van de regeringsjaren van koningen en voor de berekening van de feesten, van de feestkalender. Het wordt geacht het rituele jaar, dus een godsdienstige jaar, maar het geldt wel degelijk voor de regeringen van koningen. Wordt gerekend vanaf 1 Nissan. Ook al komt de koning 11 maanden later pas aan de macht, dan wordt zijn regeerperiode gerekend vanaf 1 Nissan daaraan voorafgaande. En soms levert dat dus op dat de regeerperiode van koningen die minder geregeerd hebben dan 1 jaar zelfs helemaal niet meetellen. Zoals bijvoorbeeld Jechonias die maar 3 maanden regeerde. En sommige koningslijsten in de Bijbel wordt die gewoon weggelaten. Heb je dat nog? Dus je krijgt er wat moeilijkheden mee. En bij David is dat natuurlijk ook zo. Hier is het 7,5 jaar in Hebron. Pas na 7,5 jaar wordt hij koning over de andere stammen van Israël. Maar rond je het af op hele jaren, dan worden het dus 7 jaar en 33 jaren. De 33 jaren beginnen dan op die eerste Nissan na die 7 jaren in Hebron. Moeilijker mag het niet wezen. En als het toch moeilijker is, vind ik het niet nodig om het uit te leggen verder. Want dan kunt u zich er maar beter niet mee bezighouden, denk ik dan maar. Gemakshalve. Maar nauwkeuriger is het dus 7,5. Maar voor de rest, en 33, maar het staat hier niet bij. Maar wel in hoofdstuk 5 van 2 Samuel. Daar boven het hoofdstuk staat David door alle stammen als koning erkend. En dan staat er in vers 4 van 2 Samuel 5. 30 jaar was David oud als hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Het was tot aan zijn dood, dus de man is 70 geworden. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden. 7,5. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Hebben die nog? Afgerond op hele jaren. Ik kom op de 7,5 kom ik terug hoor. Maar afgerond is 7 en 33. En dan hebben we nog 1 Kronieke 3. 1 Kronieke 3. Vers 4, 6 zonen zijn hem te Hebron geboren, want hij regeerde, hij regeerde daar 7 jaren en 6 maanden en 33 jaren regeerde hij te Jeruzalem. Heb ik nog een keer. 7 wordt dan eventueel 7,5 en daarna 33. In ieder geval moet het volstaan om te begrijpen dat de vraag naar hoeveel tijd passeerde tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren, die vraag wordt daarmee beantwoord. 33 jaren. Staat dat in de Bijbel? Ja. Expliciet? Nou ja, dat hangt er vanaf wat je onder expliciet verstaat. Dat het ontleend is aan Bijbelse symboliek? Ja, maar dan staat Bijbelse symboliek is wel Bijbels hoor. Zegt op mijn nadruk, omdat er ergens op internet staat dat ik zelf beweer dat dat niet uit de Bijbel komt. Die 33 jaar. Of die periode zelfs, de hele periode niet. Dat is helemaal onzin natuurlijk. Maar ook het getal staat gewoon in de Bijbel. Maar dan moet je schrift met schrift vergelijken. En is ook onder het motto, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En als er discussie over komt, dan zeg ik, oké, leg me nou eerst eens uit op welke velerlei wijze God dan tot de vaderen gesproken heeft. Ga daar dan eerst eens aan staan. En dan begrijp je dat dit een van die methoden is, hè? Via symboliek. En wat het halve jaar betreft, historisch geen enkel probleem, dat zeg ik u. Het wordt sowieso afgerond op hele jaren, tenzij men het nodig vindt om het nauwkeuriger aan te duiden. En dat gebeurt bij gelegenheid. Dat zijn dus geen tegenstrijdige dingen. Als de ene plaats staat 7 jaar en de andere staat 7,5. Maar er zit nog wat anders aan vast. En dat is deze. Daar hebben we ook al over gesproken namelijk. Dat in Openbaring 6 ben je aan het eind van het hoofdstuk, zoals wij gezien hebben, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarmee bij het aanbreken van de grote dag zijns toorns. Bekering van Israël. De verschijning van de Heer op de Olijfberg. Verduistering van zon, maan en sterren. Daarna krijg je eerst hoofdstuk 7. Waarin uiteengezet wordt dat er eerst nou die 144.000 geselecteerd moeten worden, verzegeld moeten worden, uitgezonden moeten worden. En dat als gevolg van hun bediening een schare die niemand tellen kan uiteindelijk tot geloof zal komen. En daarna gaat het verhaal gewoon verder waar het gebleven was. Einde van de 70ste week van Daniël. Want dat staat in Openbaring 8 vers 1. Toen het lam het 7e zegel geopend had. Want we waren nog maar bij 6 toch? Aan het eind van Openbaring 6 waren we nog maar bij 6 zegels. Nu wordt het 7e zegel geopend. En er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van 1/2 uur. Ik moet daar al wat over gezegd hebben. En als ik er wat over gezegd heb, dan heb ik waarschijnlijk gezegd dat het, dat moet wel, maar ik herinner het me niet, dat als u mij vraagt, het einde van de 70ste week valt. Er zijn twee mogelijkheden, maar de meest voor de hand liggende lijkt mij te zijn dat die valt op dezelfde datum als het einde van de 69ste week van Daniël. Dat is op de 10e van de eerste maand op de Joodse kalender. Omdat dat de verjaardag is ook van het doortrekken door de Jordaan. En het is de datum van het inhuisnemen van het paaslam. En het is natuurlijk ook weer de datum van de zogeheten intocht in Jeruzalem, die geen intocht in Jeruzalem was, hè. Enzovoort. Er zijn nog een paar dingen, maar die laat ik nou maar buiten beschouwing. De 10e van de eerste maand. Waarbij de introductie begint van het paasfeest, dan wel het feest van ongezuurde broden. En zo verder. Het in huis nemen van het paaslam. Zijn de Messias en daarom ook de datum van de eind van de, of van de intocht in Jeruzalem. Ik denk dat het einde van de 70ste week op dezelfde datum valt. Mede omdat op die datum veel aandacht, veel nadruk gelegd wordt in Johannes 19. Zei ik dat goed? Nee, Lucas 19. Of gij ook op deze uw dag. Ook of gij ook nog in deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen en de vijanden zullen komen en de stad verwoesten. En dat komt overeen met de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg. Want dan wordt de stad verwoest, die datum is dat. Die dag is dat volgens Zacharië 14. Dus ik denk ook inderdaad de 10e van de eerste maand. Maar nou komt hij. De 10e van de eerste maand was de datum ook van dat men de eerste keer echt het paaslam in huis nam in Exodus hoofdstuk 12, bij de uittocht van Egypte. Alleen op dat moment was die dag, of tot dat moment was die dag niet de 10e van de eerste maand, maar de 10e van de 7e maand. Alleen wordt erbij gezegd, vanaf nu is deze maand maand nummer 1. Maand nummer 1. Maar het was maand nummer 7. Niet dat dat in de Bijbel staat, maar dat weten we buiten de Bijbel om. Ja, de Joodse traditie inderdaad, is ook geen twijfel over. Dat die kalender dus een half jaar is verschoven. Oh, heb ik die dingen zelfs uitgedeeld? Oh, nou, dan is dat wel goed doorgedrongen. Kortom, die kalender is een half jaar verschoven. En ik geloof, dat was bij de aanvang van het oude verbond. Ik geloof dat bij de aanvang van het nieuwe verbond voor Israël, dat wil zeggen bij de wederkomst van Christus, die kalender gewoon weer teruggezet wordt naar de oorspronkelijke nummering. dan betekent het dat het alsnog op diezelfde datum Grote Verzondag zal blijken te zijn, want de tiende van de zevende is volgens de Levitische kalender, de Bijbel dus, Grote Verzondag. Heb u dat nog? Maar als je die kalender ooit terugzet, ben je een half jaar kwijt. En hier heet het in de symboliek van Openbaring 8: er werd in de hemel een stilzwijgen van een half uur. Maar in de beschrijving van de geschiedenis van David heet het: hij was 7 jaar koning in Hebron en 33 in Jeruzalem. Nou ja, het was 7,5 jaar in Hebron en 33 in Jeruzalem. Of was het toch 7? Of was het 7,5? Dan zeg ik, nou, voor de symboliek is dat helemaal geweldig. Want het hangt er maar vanaf hoe je rekent. Je rekent hem tot aan die tiende Nisan. Bij nader inzien wordt de kalender verzet. Dan is het de tiende van de zevende maand. Ineens ben je een half jaar kwijt. Dan wel heeft het een half jaar langer geduurd. Of hoe je dat maar zegt. In je schema. En echt bijzonder is het ook niet. Want onze westerse kalender is al sinds lange tijd officieel de zogenaamde Gregoriaanse kalender. Daarvoor was het de Juliaanse. En bij de invoering van de Gregoriaanse kalender heeft men een aantal dagen op de kalender gewoon overgeslagen. De datum. Ik geloof in Nederland 11 dagen. En wanneer het was, weet ik niet meer. Maar het is in verschillende landen verschillend gebeurd. En hoe precies, weet ik ook niet hoe dat zit. De Engelsen vieren inderdaad nog Old Christmas. Zoek het maar op. Old Christmas, zoek maar eens op. Valt in januari. En ik herinner mij, ik was er totaal niet op bedacht. Ik was jaren terug ooit in januari, begin januari, was ik een paar dagen in Eilat. En toen werd het op 5 januari, toen werd het vrolijk kerstfeest allemaal in het hotel enzovoort. Dat was voor de Russen. En daar barstte het toen, ik weet, hoe het nu is, weet ik niet, maar dat, je kwam erin om, in de Russen. Maar die vierden gewoon, de Russen vierden kerstfeest op 5, 6 januari. Als de rest van de wereld drie koningen viert, zou ik maar zeggen, vieren zij nog kerstfeest. Want Rusland is het laatste land geweest dat ooit de Gregoriaanse kalender heeft ingevoerd. En ik weet niet eens zeker of ze die wel hebben ingevoerd. Ik geloof het wel, want je moet toch af kunnen spreken. Het is nu welke datum het nu is. Maar het heeft nog heel lang geduurd, tot in ieder geval tot ver in de 20e eeuw, dat ze daar andere data hadden dan wij hier. En er zat 11, 12, 13, 14 dagen tussen. Want het schoof steeds verder op. De afwijking werd steeds groter. Dus het is een bekend verschijnsel dat de kalender gecorrigeerd moest worden onderweg. Omdat na verloop van tijd daar afwijking in zit.
De Joden hanteren
het
nog steeds een andere.
De Joden hanteren een andere kalender. Maar ja, daar hebben de namen, hebben de maanden ook andere namen enzovoort. Maar een heel ander systeem, ja. Ingewikkeld systeem waarbij ze... Dat is een cyclus van 19 jaren. Hoe lang ze dat al voeren, weet ik niet. Want van ouds was het een systeem van 8 jaren. 3 jaren en dan een schrikkelmaand. En dan nog 3 jaren weer een schrikkelmaand. En dan 2 jaren weer een schrikkelmaand. Dat kun je heel lang volhouden zonder dat de afwijking alles te groot wordt. Hè?
Ja, maar we hebben een nieuwe atoomklok.
Hè?
We hebben een nieuwe
atoomklok. Ja, nou ja, goed. Ja, dan moet die per seconde gelijk gezet worden. Maar het is gewoon de verschuiving van de kalender. En zo kom je dus ook symbolisch weg met 7 jaar of 7,5 jaar. Waarom wordt het dan op 2 manieren vermeld? Het is maar verwarrend. En dan moet ik je zeggen, nou, zo verwarrend is het niet. Integendeel. Maar bedenk wel dat het profetisch is. En zowel met 7 en 33 vind je toepassing, maar bij 7,5 en 33... vind je het net zo goed. Goed, en daar moeten we dringend bij laten. Want het is weer hoog tijd. Zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven uit de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat we mogen leven in nieuwtestamentische tijd, in messiaanse tijd. Mogen leven uit de zegeningen van het nieuwe verbond. En mogen leven uit de zegeningen van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Dat u ons daartoe ook oproept om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. We danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van u te zijn. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van het verzoeningswerk van onze heiland zelf. Zodat wij als uw kinderen, als uw dienstknechten mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen, want daartoe toch hebt u ons tevoren verordineerd. Wij danken u ook voor dat profetisch woord dat zeer vast is en dat we ook vanavond mochten openen. Dat woord dat ons bepaalt bij de toekomst, bij de beloften die u gedaan hebt aangaande uw werk om alsnog uw koninkrijk op aarde gestalte te geven, om alsnog Israël te maken tot uw zoon en tot eerstgeborene onder de volkeren en alsnog de kennis des Heren te verspreiden in geheel de aarde. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat u ons losgemaakt hebt van ons verleden en in plaats daarvan ons een toekomst hebt gegeven. Daarom danken we u nogmaals voor deze avond en willen u vragen, Vader, wees u ons nabij, richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.